Goedenavond, broeders, zusters, vrienden. Ook vanavond mogen we elkaar weer ontmoeten. Het is een goede zaak dat we elkaar ontmoeten in de Heer Jezus. Hij is vanavond ook naar zijn belofte in ons midden. Hij heeft het gezegd: waar twee of drie in mijn naam vergaderen, daar ben ik het centrale punt. Dat wil zeggen het middelpunt. We zijn rondom hem vergaderd. We gaan een ogenblik in stil gebed naar hem toe. Onze hulp is in de naam des Heren. Hij die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Hij die trouw houdt tot een eeuwigheid en nooit laat varen hetgeen zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid zij u van God de Vader, van de Heere Jezus Christus in en door de Heilige Geest. Amen. Vanmorgen de Colossensebrief geopend en we hebben een gedeelte gelezen uit het eerste hoofdstuk, de eerste 14 versen, en dat willen we ook vanavond weer lezen, omdat we het verband zien. We hebben de eerste 8 versen in vogelvlucht besproken met elkaar. Rijke versen. De Colossensebrief laat ons onze positie zien die we bezitten in Christus. En die positie begint pas als een mensenkind vlucht met zijn leven, met zijn zonde, aan de doorboorde voeten van het Lam Gods. Het woord van God komt dan naar ons toe. Colossense 1, vers 1. Paulus, door de wil van God, een apostel van Christus Jezus. Paulus was door de wil van God, niet door de wil van een mens, of de wil van een kerkenraad, of zijn eigen wil, door de wil van God, een apostel van Christus Jezus. Dat wil zeggen, een apostel moest de Heer Jezus hebben gezien. En Timotheus, onze broeder, Timotheus wordt onze broeder genoemd. En de brief is gericht aan de heilige. En ieder die de Heer Jezus kent, is heilig, apart gezet. Niet heilig verklaard door een mens, maar heilig, apart gezet. En hij is gericht aan de gelovigen, beter vertaald, de getrouwe broeders in Christus, de Colossen. Dan komt de groet, genade en vrede, zij u van God, onze Vader. En dan begint het dankgebed van de apostel Paulus. U moet zich voorstellen, in de gevangenis. Hij is gevangen en hij buigt zijn knieën en daar zien we die geboeide Paulus. En hij gaat God danken voor die gemeente. Wij danken God de Vader van onze Heere Jezus Christus te alle tijden bij ons bidden voor u. Daar we gehoord hebben van uw geloof in Christus Jezus. En van de liefde die gij al de heiligen toedraagt. Dus niet enkele, maar alle. Om de hoop die voor u is weggelegd in de hemelen. Hier komt u weer geloof, hoop en liefde tegen in andere volgorde. Daarvan hebt gij tevoren gehoord in de prediking der waarheid, het evangelie dat tot u gekomen is. Immers in de gehele wereld draagt het vrucht, wast het op, zoals ook bij u sedert de dag dat gij het gehoord hebt en de genade Gods in waarheid hebt leren kennen. Hebben we ook tegen elkaar gezegd, gelukkig de gemeente waar die genade Gods nog in waarheid verkondigd wordt. Zoals gij het vernomen hebt van Epafras, onze geliefde mededienstknecht, die voor u een getrouw dienaar van Christus is en er zo kenbaar gemaakt heeft uw liefde in de geest. Tot zover waren we gekomen en nu komen we aan het gedeelte wat we vanavond willen bespreken met Gods hulp. Daarom houden ook wij, sedert de dag dat wij dit gehoord hebben, niet op voor u te bidden en te vragen dat gij met de rechte kennis van zijn wil vervuld mocht worden. In alle wijsheid en geestelijk inzicht, om de Heere waardig te wandelen, hem in alles te behagen, in alle goed werk vrucht te dragen en op te wassen in de rechte kennis van God. Zo wordt gij met alle kracht bekrachtigd naar de macht zijner heerlijkheid, tot alle volharding en geduld. En dankt gij met blijdschap de Vader, die u toebereid heeft voor het erfdeel der heiligen in het licht. Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in wie wij de verlossing hebben, de vergeving der zonde. Tot zover de lezing vanuit dat dierbaar woord van God en de Heere zegen ook de bespreking van zijn woord. We zijn tot en met vers 8 gekomen en in vers 9 zien we, geliefden, nadat Paulus God had gedankt voor de gemeente, dat hij nu ook gaat bidden voor deze gemeente. Dat is een goede volgorde. Eerst danken en dan vragen. En als we dat zo met elkaar hebben gelezen, dan hebt u al ontdekt dat is een gebed zo machtig en zo vol. Een gebed ook geheel naar het woord van God. Wat bidt de apostel Paulus? Wel, kort samengevat, hij bidt dat deze gemeente de volheid van Christus zal gaan beleven, het volle evangelie, en zal uitdragen. Misschien is het u opgevallen, 5 maal lezen we het woord allen of alles. Dat vraagt Paulus. En als je dat dan zo leest, dan denk je wel, Paulus, is dat niet te veel gevraagd? Is dat niet te brutaal? Nee, gemeente. God geeft niet mondjesmaat. Maar hij wil dat elk van zijn kinderen zijn volheid beleeft. De Heer Jezus heeft gezegd, ik ben gekomen opdat je zal leven hebben en overvloed. In dat 9e vers, ik lees dat nog even, daar staat, daarom houden ook wij, sedert de dag dat we dit gehoord hebben, niet op voor u te bidden en te vragen dat gij met de rechte kennis van zijn wil vervuld mocht worden, in alle wijsheid en geestelijk inzicht om de Heere waardig te wandelen. Paulus bad dat de gemeente, dat de kinderen Gods met de rechte kennis van zijn wil vervuld zouden worden. In alle wijsheid en geestelijk inzicht. Hoe is dat nou mogelijk? Hoe kan je nou vervuld worden met alle wijsheid en geestelijk inzicht? Is dat mogelijk? Jazeker, broeders en zusters. Dat kan alleen in de Heer Jezus Christus, als we in hem blijven. In hoofdstuk 2, vers 3, daar staat een geheimenis. Daar wordt gesproken over het geheimenis wat Paulus mag verkondigen, het geheimenis Gods mogen kennen. En dan komt dat geheimenis, hoofdstuk 2, vers 3, Christus, en lees het goed, in wie alle schatten der wijsheid en kennis verborgen zijn. En dan zegt dat 9e vers van het hoofdstuk, want in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk, en lees met me mee, en gij hebt de volheid verkregen in hem. Leg daar nou je handen op. We hebben die volheid verkregen in hem. In Christus valt ons ik weg. Liefde, geliefde, Alleen in hem wordt alle volheid gevonden. En we hebben die volheid in hem. En dit alles om hem waardig te wandelen. Als we niet door het geloof in de Heer Jezus Christus staan, dan gaan we de mensen waardig wandelen. Dan doen we ons mooier voor dan we zijn, of ons vromer voor dan we zijn. Dan meten we ons een christelijk kleedje of een christelijk of humaan kostuum aan. Maar als we in de Heer Jezus staan, dan mogen we de Heere waardig wandelen. Hoe is het met u? Hoe is het met jou? Wandel u, wandelt jij de Heere waardig. Volg je het Lam. De Heere waardig wandelen wil zeggen: ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zal glijden. Achter hem aan. Leer mij uw weg, o Heer. En dan zegt dat tiende vers: als we de Heere waardig wandelen, hem in alles te behagen. Hebt u alles, hè? In alle goed werk vrucht te dragen en op te wassen in de rechte kennis van God. Geliefden, als we de Heere waardig wandelen, dan gaan we ook vrucht dragen. Want dat hebben we gelezen. Er staat hem in alles te behagen en in alle goed werk vrucht te dragen. Alles te behagen. Dus niet in enkele dingen die ons uitkomen, maar in alles te behagen. De Heere behagen betekent hem in alles te gehoorzamen. Alles te behagen, dat is vrucht dragen. Alles te behagen is in hem blijven. We moeten eraan denken dat de gemeente van Christus is geen gezellig onder onsje. Dat hebben we er soms al van gemaakt. Maar de gemeente van Christus is een werkplaats van de Heilige Geest. Johannes 15 spreekt ons van dat vruchtdragen. En ik zou er toch heel even met u op willen staan. Ik wil daar twee teksten uit lezen. Johannes 15 vers 4. Ach, u weet het wel, het is een heel bekend gedeelte. Daar staat in dat vierde vers: de Heer Jezus zegt het hier tegen zijn discipelen, maar zegt het ook tegen u, tegen jou en tegen mij: blijf in mij. Dat is het geheim. Blijf in mij, gelijk ik in u. Evenals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als ze niet aan de wijnstok blijft, zo ook gij niet, indien gij in mij niet blijft. En dan nemen we ook nog het achtste vers erbij. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt. Niet af en toe een druifje, maar veel vrucht draagt. En gij zult mijn discipelen zijn. O, mijn broeder en zuster, de Vader is verheerlijkt in het vruchtdragen van u, van mij, van ons, van de kinderen Gods. En dan moeten we dan vrucht dragen. Hoe kunnen we vrucht dragen? Het staat ook in dat gedeelte. Nee, niet door de werken. Niet door wettisch inspannen. Wat dan? Door te blijven in Jezus. Dat is het geheim. Door te blijven in de wijnstok. Dan pas krijgt uw werken zin. Dan is hij de grond en mag u verder bouwen. De rank moet in de wijnstok blijven om de levenssappen te ontvangen. Daarom, kind van God, ik zou u toe willen roepen: blijf in hem. Blijf in de Heer Jezus. Dan groeien we ook op in kennis. In de kennis van hem, hoe meer we met de heiland omgaan, hoe dichter we bij de heiland leven, hoe meer kennis we ook van God krijgen. Wandelen, vrucht dragen, kennis. Er zijn verschillende mensen, die zitten vanavond hier misschien niet, maar je komt ze wel tegen. Er zijn verschillende mensen die hebben wel kennis van God, maar niet de rechte kennis van God. Sommigen stellen God voor als een karikatuur. Ik ben mensen tegengekomen die stellen zich God voor, laat ik het zo zeggen, als Ahasveros. U weet wel, Esther moest naar Ahasveros toe om een gunst te vragen, maar ze moest afwachten of Ahasveros de scepter zou neigen. Zo stelt men soms God voor. Zou hij de scepter wel neigen of anders sterf ik? O, geliefde, als we de Heer waardig wandelen, als we vrucht dragen, als we door het geloof in de Heer Jezus blijven staan, dan leren we God recht kennen. En u moet het maar eens lezen in de Bijbel. Die God wordt ons genoemd in verschillende benamingen. Hij wordt genoemd de God der vertroosting, de God der liefde, de God des vredes, de God des geduld, de God die zo'n geduld met ons heeft. Dat leer je, zo leer je de Heer God kennen. Als je in de Heer Jezus blijft, door de werking van de Heilige Geest. Johannes 1 vers 18, daar zegt de Heer Jezus, niemand heeft ooit God gezien, maar de enige geboren Zoon, die aan de boezem des Vaders is, die heeft hem ons doen kennen. Vers 11 lees ik met u, daar staat, zo wordt gij, dus achter die kennis dus, achter dat wandelen in hem, achter dat vrucht dragen, staat in vers 11, zo wordt gij met alle kracht bekrachtigd naar de macht der heerlijkheid, tot alle volharding en geduld. Hebt u het goed gelezen? Alle kracht, dynamis, staat er. Een wonderlijke kracht. Zo wordt gij met alle kracht overkleed, met die goddelijke kracht. Oh, het evangelie is niet iets zoetelijks hoor. Sommige mensen denken dat het evangelie iets is om oude mensen in een bejaardenhuis bezig te houden of om een 60-plus groep. Kom nou. Nee, het evangelie is een dynamische kracht. In 1 Korinthe 1 vers 18 daar staat, want het kruis is een kracht Gods. Hoor u het? Voor hen die behouden zijn. Dat wil zeggen, kracht zoeken, los van het kruis, los van Golgotha, los van hem, is niet mogelijk. Alleen als je dicht bij Jezus leeft, als je in hem blijft, beleef je ook die wonderlijke kracht. Kijk eens, daar wacht de wereld op, niet op vrome praatjes. U moet eens een studie maken van het boek Handelingen. Daar wordt telkens gesproken over de kracht van die eerste gemeente. Daar ging kracht van uit. En mensen kwamen en bogen hun knieën voor Jezus. Kracht wordt bij hem gevonden. Zijn kracht, ach we weten het, wordt bij ons alleen in zwakheid volbracht. Dat betekent als je het niet meer van jezelf verwacht. Als ons ik gestorven is, praktisch gestorven is met Christus, verbonden zijn we dan aan de Heer Jezus. Met alle kracht bekrachtigd naar de macht zijner heerlijkheid. Dat is de heerlijkheid van Jezus. Dat is die opstandingskracht. Oh, mijn gebed is dat er gemeenten in Nederland tot openbaring zullen komen. Die kracht, die opstandingskracht, door de werking van de geest zullen openbaren. Dan komen de mensen en dan volgen de wonderen Gods dat mensen zich volkomen zullen geven aan de Heer Jezus. Alle kracht bekrachtigd tot alle volharding en geduld. En dan komen we toe aan een heel belangrijk vers, vers 12. En dankt gij met blijdschap de Vader. Het is met blijdschap, hè? Die u toebereid heeft voor het erfdeel der heiligen in het licht. Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Ja, wat staat hier nou eigenlijk in dat 12e vers? Staat er, zo lezen sommige mensen het hoor, dan vraagt gij iedere dag aan de Vader, want dat is er geen blijdschap natuurlijk, aan de Vader om ons toe te bereiden voor het erfdeel in het licht. Nee, geliefde, dat staat er niet. Gelukkig niet. We mogen danken. 1000 maal nee. We mogen danken dat hij ons toebereid heeft. We mogen danken voor het erfdeel of de erfenis die ons wacht. Ach, ik heb het u al meer gezegd, een aardse erfenis kan zeer onzeker zijn. En ik moet u zeggen, het valt altijd tegen. Maar de hemelse erfenis is in Christus. En die valt niet tegen. Ze wordt boven voor ons bewaard. We zijn in Christus geschikt gemaakt, heilig geschikt gemaakt om dat erfdeel ook straks te ontvangen. En het is de Vader die ons toebereid heeft. Daarvoor mogen we danken. We mogen danken de Vader iedere dag weer dat hij ons heeft toebereid heeft voor dat erfdeel der heiligen in het licht. Ik moet u zeggen, Paulus die zong geen liedjes van, ja, van bijvoorbeeld laat ons niet verloren gaan. Je hoort dat ik was het zingen, oh laat ons niet verloren gaan. En hij zong ook geen liedjes, oh Heer ontferm u over ons. En wat dies meer. Maar Paulus wist het zeker dat hij toebereid was voor het erfdeel der heiligen in het licht. Ben je er ook zeker van? Ben jij daar zeker van? Dat je toebereid bent, oh dank dan de Vader dat hij je toebereid heeft. Dat dankgebed van Paulus, dat bevat logica. Hij dankt dat hij was getrokken uit de macht der duisternis. Er zijn velen die durven dat niet te zeggen. Ze durven ook niet te zeggen een kind van God te zijn. Omdat ze daar niet klaar voor zijn. Dat hoor je dan wel eens. Ik ben daar nog niet klaar voor. Wel, ik moet u zeggen, we komen nooit klaar met onszelf. Zo komen we ook nooit tot God. En dan wordt het hoe langer hoe minder met ons. Maar dat 12e vers zegt, God heeft die weg ook niet van ons gevraagd. Het is de Vader die ons toebereid heeft, dat kan je zelf niet, voor het erfdeel der heiligen. Hier blijkt toch duidelijk uit dat we het zelf niet kunnen. Het is de Heer God. Ik zei u al dat het dankgebed bevat logica. Hij dankt dat hij was getrokken uit de macht der duisternis. Wat was dat dan voor een macht? Uit wat voor duistere macht was Paulus nou getrokken? En schrik nou niet, maar het was een vrome, godsdienstige macht waaruit Paulus was getrokken. Als u de Filippenzenbrief leest, dan kunt u het lezen, maar dat gaan we niet opslaan. Maar het staat er wel, Paulus was immers onberispelijk naar de wet, naar het houden van de wet. Was hij een onberispelijk man? Hij was een ras-echte Jood. Hij was uit vrome ouders geboren. Op tijd besneden. Maar dat alles was echter voor hem vrome duisternis en duistere vroomheid. Oh, wat heeft de apostel Paulus de verlossing in Christus beleefd. Wat heeft hij gejuicht. Alle vroomheid zonder Christus, alle vroomheid noemt Paulus schade, drek en vuilnis. Ik zeg dat niet, kunt u lezen in de Filippenzenbrief. Want het stond tussen hem en de Heer Jezus in. Tussen hem en de volle verlossing. Kan jij al danken voor de verlossing? Nee, niet altijd vragen, maar danken. We hebben de verlossing. Zegt ook een lied. We hebben de verlossing door Jezus bloed. In zijn dankgebed is Paulus ook zeker van de schuldvergeving. U kunt dat lezen in dat 14e vers. Hij heeft ons, vers 13 lees ik nog even. En hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis, overgebracht in het koninkrijk van zijn zoon, zijner liefde, in wie wij de verlossing hebben, de vergeving van zonde. Paulus is dankbaar voor de schuldvergeving. Hij dankt daarvoor. Velen bidden daarom. Iedere dag om de schuldvergeving. Het helpt niks. Moet ik je zeggen. Het helpt niks. We moeten geloven in de schuldvergeving. En we moeten de Heer danken voor de schuldvergeving. En elke nieuwe zonde aan de Heer belijden. Weet je wat er dan gebeurt? Dan komt de hemel in ons leven terug. Bij de wedergeboorte ervaren we de verlossende kracht van het bloed. Het bloed van het lam. En bij de schuldbelijdenis de reinigende kracht van het bloed van het lam. Ja, en dan hoor ik weer iemand zeggen, ja, je doet dat niet zo gauw openbaar, maar dan denk je, dat bent u er eigenlijk wel zeker van, die schuldvergeving? Komt dat niet na onze dood, de vergeving der zonde? Want het Onze Vader spreekt daar ons toch van? Vergeef ons onze schulden. Dat zegt dat Onze Vader ons toch? Ja, maar let er wel op dat de Heer Jezus zijn discipelen het Onze Vader leerde bidden voordat de zonden vergeven waren op Golgotha. Enkele jaren later is alles in vervulling gegaan. Toen is ook dit gebed in vervulling gegaan. Hij heeft aan het kruis alles verzoend. In 2 Korinthe 5 vers 19, daar staat dat God in Christus de wereld met zichzelf verzoenende was, door hun de overtredingen niet toe te rekenen. Hoor dit? De overtredingen niet toe te rekenen. Hieruit blijkt dat de zonde der gehele wereld aan het kruis gedragen zijn. Ja, de Johannesbrief, we kunnen het helaas allemaal niet opslaan, leert ons wel dat we nog kunnen zondigen. Maar we hebben tevens de opdracht om de zonde te vluchten. Ja, ik wil het toch even met u opslaan, want anders, dat is niets mooi. Dan denkt u, ja, hij citeert wel, maar staat dat er wel allemaal? 1 Johannes 2, 1 Johannes 2, vers 1 en 2. 1 Johannes 2, vers 1 en 2. Mijn kinderkens, dit schrijf ik u, opdat ge niet tot zonde komt. Maar als iemand gezondigd heeft, dat kan. We hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus, de rechtvaardige, en hij is een verzoening voor onze zonde. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de gehele, die der gehele wereld. Als we gezondigd hebben, dan hebben we een voorspraak en advocaat bij de Vader. Men zegt wel eens tegen ons, en daar heb je weer van die lichte mensen. Het is allemaal zo gemakkelijk, of dat ligt niet aan ons. De Bijbel leert ons dit. De Bijbel leert ons de oplossing van het gehele zondeprobleem. We verkondigen aan de hand van Gods woord de Bijbel dat niemand verloren behoeft te gaan. Niemand. Maar je moet wel tot geloof komen. En dat kan ook. Als ik in de schuld zit. En zeg nou niet morgen, dominee Mogen zit in de schuld, dat heeft hij gezegd. Maar als ik in de schuld zou zitten, dan kan er iemand komen die de schuld voor mij betalen wil. Ik kan dat aanbod aannemen of afslaan. Wel, de vrucht van de schuldvergeving voelt en ervaart u pas als je het aanbod hebt aangenomen. En dat is duidelijk. Is dat geestelijk ook zo? Jazeker. U zegt misschien, ja, dat kunnen we niet aannemen. Je kan dat toch zomaar niet aannemen? Waar staat dat dan in de Bijbel? De Bijbel leert ons wel iets anders. Dat kunt u niet aanwijzen. We mogen het zomaar aannemen. Er staat in mijn Bijbel, in Johannes 1 vers 12, dat zoveel hem aangenomen hebben, die geeft hij macht een kind van God te worden. Misschien voert u aan, ja, maar er staat toch ook wel, o God, wees mijn zondaar genadig. Dat roept die man toch in de tempel, hè? Die tollenaar. O God, wees mijn zondaar genadig. Zuiver vertaald staat hier, o God, geef me een genadezetel. Dat staat er eigenlijk. En dat gebed van die tollenaar, halleluja, is aan het kruis volkomen in vervulling gegaan. Daar werd de genadezetel opgericht. God vraagt van de mens dat wij die verzoenende genade zullen aanvaarden, persoonlijk. U zegt misschien, ik ben er soms heel dichtbij en dan weer zo ver af. Ja, dat kan namelijk in ons gevoelsleven, het zielenleven. De ene keer ontroert iets ons veel meer dan de andere keer. Maar dank God toch ook vanavond. Ver boven je gevoelens staat de zekerheid in Christus. In de Efezebrief, daar staat in Efeze 2 vers 13. Eerst veraf, maar nu dichtbij gekomen. Waardoor? Door het? Niemand weet het. Door het bloed van de Heer Jezus Christus. Dus niet in de eerste plaats door gevoel, maar door het bloed van de Heer Jezus. Stel nou eens dat we door ons gevoelsleven bij Christus konden komen. Dan zou iemand die wat gevoeliger is, gemakkelijker in de hemel komen dan iemand die niet zo gevoelig is. Kom nou. Nee, zo is het gelukkig niet. Jezus is tot ons afgedaald. En door zijn bloed kunnen we één zijn met God. Verzoend zijn met God. Broeders en zusters, we leven op deze aarde niet zondeloos. Ik heb het u al gezegd. En daarom moeten en mogen we belijdenis doen als we gezondigd hebben. In de wetenschap dat we de vergeving in Christus Jezus bezitten. Nu is het niet zo, en daar wil ik nog op wijzen, zoals wel eens gesuggereerd en gepredikt wordt, dat we door schuldbelijdenis een kind van God worden. Nee, alleen door aanvaarding van Jezus Christus worden we een kind van God. Hebt u dat al gedaan? Ben je al zo ver gekomen? Heb je je hand al gelegd in de doorboorde handen van Jezus? Ik ga eindigen. Geliefde, leer nu eens met de apostel Paulus danken voor de bekwaamheid in Christus om in te gaan. En zekerheid van de erfenis. Ten tweede, leer nou eens te danken voor de verlossing uit duistere vroomheid. Kan van alles zijn. En ten derde, voor de zekerheid van de verlossing en van de vergeving. We hebben de verlossing en we hebben de vergeving. We kennen in de wereld het systeem van afbetaling. Maar zo is het niet in het werk van de Heer Jezus. Je behoeft niets, maar dan ook niets af te betalen. Niet door werken en vrome bezigheden en wettisch inspannen. Nee, het is eens en voor altijd betaald. Uw losprijs, jouw losprijs, mijn losprijs. Dank hem daarvoor. Want er is één die gewillig zijn leven eens gaf. Het was Gods Zoon die hier neerdaalde op aard. Die zich kruisigen liet. Daalde neer in het graf. Voor de mens die genade ontwaart. En dan zegt dat koor, ja, genageld aan het kruis heeft de Heiland mijn schuld betaald. Hebt u hem daar al voor gedankt? Zo niet, doe het vanavond. Amen. We zijn nog even stil voor Gods aangezicht. Ja, heren, we hebben uw woord gehoord. En dat woord spreekt ons van de volle verlossing en de vergeving. En dat mogen we zomaar aannemen. We mogen zomaar naar u toekomen. Zomaar naar Golgotha. En dat is geen goedkoop evangelie. We mogen ons zomaar aan u uitleveren. En als dat gebeurt of gebeurd is, dan hebben we de verlossing. Dan hebben we de vergeving. Het zijn geen woorden van mensen, maar uw woord. En dan mogen we danken voor het erfdeel der heiligen in het licht. O, we danken u, Heere, dat het volbracht is. En dat we daar niets aan toe kunnen voegen. Het is genoeg. Dat Jezus stierf. Ja, stierf voor u, voor jou en mij. Heere, help ons. Doe uw geest om in het geloof onze handen te leggen op dat woord. Niet een woord van een mens, maar dat woord van u. Help ons door uw geest om dagelijks u te danken voor die volle verlossing. En die wonderbare vergeving. O, het is wonderbaar. Dat hij mijn zondetal niet meer gedenken zal. Geprezen zij uw naam. Amen.